Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente de beide verzen van Psalm 123, 123, 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Met de kerk van de Evengemeente doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we uit Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Daarna willen we samen lezen uit het woord van de Heere en de schriftlezing is uit het tweede boek van de Kronieken, hoofdstuk 20, en we lezen vers 1 tot en met 30. 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 30 als schriftlezing, na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 25, vers 7. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is, en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Kronieken 20. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen van Moab En de kinderen van Ammon en met hen andere benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat en strijden. Toen kwamen er de Jozefat boodschap te zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis van de Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaar des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, dewijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u ziet de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte van Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land togen. Maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens en vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahazaliel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide, merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat. Alzo zegt de Heere tot uw lieden, vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte. Want de strijd is niet u, maar Godes. Trek morgen tot en af. Zie, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, vooraan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf, staat, en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde. En gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heere. En de Levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op, om de Heere, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. En zij maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als zij uittogen stond Jozefat en zeide, hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk. En hij stelde de Heeren zangers die de heilige majesteit prijzen zouden, voor de toegeruste uitgaande en zeggende, loof de Heere, want hij is want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Ten tijde nu als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren, en zij werden geslagen. Want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir om te verbannen en te verdelgen. En als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen zij de een de ander ten verderven. Als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wendde zij zich naar de menigte en zie, het waren dode lichamen, liggende op de aarde, en niemand was ontkomen. Jozef had nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven. En zij vonden bij hen in menigte zowel haven en dode lichamen als kostelijk gereedschap en namen voor zich weg, totdat zij niet meer dragen konden. En zij roofden de buit 3 dagen, want er was veel. En op de 4e dag vergaderden zij zich in het dal van Beracha, want daar loofden zij de Heere. Daarom noemden zij de naam dierzelfde plaats, het dal van Beracha, tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weder. En Jozef had in de voorspits van hen om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen. Want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En zij kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heeren. En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken van die landen, als zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil. En zijn God gaf hem rust rondomheen. Tot zover de lezing van het heilig woord van de Heere. We willen over deze geschiedenis in deze dienst samen nadenken, gemeente. En de kerntekst van waaruit wij deze geschiedenis willen overdenken is het 12e vers. De laatste woorden van het gebed van Jozefat, 2 Kronieken 20 vers 12. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Wat is het een zegen, Heere, dat er zoveel gebeden in de Bijbel staan. Dan hoeft het ons nooit aan woorden te ontbreken als wij tot u naderen. Want we hebben zoveel voorbeelden. En toch, ondanks dat alles, moeten we de apostel gelijk geven als hij zegt, en wij weten niet wat wij bidden zullen. Heren, dat ligt niet aan uw woord, want dat is duidelijk genoeg. Maar dat ligt aan onze eigen biddeloosheid. En u weet hoe we vanavond voor de 2e keer op deze zondag onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Misschien is dat het juist wel wat ons hart vanavond bezet houdt. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Als dat zo is, Heren, in ons persoonlijke leven, ook in onze persoonlijke gebeden aan het begin van deze dienst, als we dat ook meerdere malen hebben moeten belijden aan de voet van de kansel en op de kansel zelf, dan bidden we van u, wil u door die grote leermeester van het gebed, de Heilige Geest, ons de dingen maar voorzeggen. Leren bidden zoals het behoort. Geef dat voor het eerst aan hen die nog nooit echt gebeden hebben. Misschien wel veel gebeden gezegd hebben. maar nog nooit vanuit een gebroken hart en vanuit een verslagen geest tot u zijn gevlucht. Wil het ook leren aan hen die in beginsel bidden kennen. Maar zo vaak verkleefd aan het stof als ze zijn, bezet met zorgen van het leven, bezet met kerkelijke zorgen, gemeentelijke zorgen, bezet met dingen zonder te tellen, zo biddeloos zijn. Heere, wil u door die geest, die vernieuwt en die verlevendigt, die Heere is en levend maakt en ook levende gebeden geeft, ons geven te bidden vanavond. En geef dat dat ook door mag klinken in de prediking. Want dan gaat het over een levend gebed. Een gebed gegeven en gevoed door uw Heilige Geest. Geef dat we zo ook mogen luisteren. Met de stille beden verscholen in ons hart. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Wil u geven, Heere, dat zo ook uw woord landen mag. Ja, dat is eigenlijk geen goed woord. Want het woord vindt nooit een landingsplaats in ons leven als u die plaats niet eerst maakt. Vrij maakt van het onkruid, van de zonde, van de zorgen, van de dingen die ons benauwen. Maak ruimte in ons hart voor uw woord. Banden verkeerde overleggingen en gedachten en zondige begeerten uit ons weg. En maak ons hart tot een ontvankelijke plek. Opdat uw woord als een toebereid zaad mag vallen in een toebereide akker. Heere, geef dat er ook vanavond leiding mag zijn vanuit uw woord. Geestelijke leiding. Dat is niet leiding die wij geven, maar dat is leiding van uw geest. In allerlei knopen en vragen en raadsels. En geef dat onze ogen, al luisterend, voor het eerst of ook opnieuw, gericht worden op u. Afhankelijk, in het besef van onze nietigheid, schuld en kleinheid. Maar toch, onze ogen op u. Geef dat het ook zo zijn mag in de prediking, Heere, want dat is spreken anders dan uw woord ontvouwen met het gebed in het hart. Bij ons is geen kracht. Maar onze ogen zijn op u. U die het al zoveel jaren gegeven hebt. Dwars door alle schuld en zonde. Dwars door alle benauwenis soms heen, 45 jaar en langer, wil het ook ditmaal doen. In uw gunst en genade. Denk aan de gemeente. Denk u aan allen die hier niet zijn omdat ze met vakantie zijn. Want het is hoogseizoen. Geef dat allen die op vakantie zijn door u gezegend worden op deze zondag. Misschien luisteren sommigen mee. Geef ook dat ieder veilig terugkeert. En wil u geven dat ook wij zoals we hier zijn, door u gezegend worden. Geef dat het niet te vergeefs is, dat we naar de kerk gekomen zijn. Dat is het nooit. Maar zo kunnen we het wel eens ervaren. Maar laat het woord zijn stempel zetten en zijn kracht doen. Als een hamer zijn om harde harten te breken, als een zwaard om het weerbarstige ten onder te brengen. Maar ook als de lieflijke klank van het evangelie van vrije genade. Dat klinkt vanuit het hart van uw liefde, drie enige God. En dat het zegt, al zo lief, al zo lief heb ik de wereld gehad. Dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Opdat een ieder die gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. laat onze ogen daarop gericht zijn. Zegen u allen die moeilijke weg gaan. Degenen die aan huis gebonden zijn door ouderdom, ziekte, soms langdurig. Heere, wil u nabij zijn. Zegen u allen die op welke wijze ook een kruis hebben te dragen. Wil u met de gemeente zijn? Allerlei activiteiten liggen stil op dit ogenblik. Maar als het goed is, blijft het gebed. Blijft ook de pastorale zorg. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken en zegenen. Zegen ons te midden van de kerken. Kerkelijk Nederland in zijn verscheurdheid. Met zoveel stemmen die van alles roepen. Meehuilen met de vrijzinnige wolven in het bos. En wij worden steeds meer verward. Wij weten niet wat we doen moeten. Laten we daar maar terechtkomen, heren. Ook in onze eigen kerken. Ook de synode. Geestelijk terechtkomen op die plek. Dat wij het echt niet meer weten. Opdat onze ogen alleen op u zijn. Zegen u de kerken in de verdrukking en vervolging. Wil u geven dat er moed, standvastigheid en hoop is onder hen die zoveel minder hebben dan wij. En breid daar uw koninkrijk uit, maar ook onder ons. Geef dat, Heer. Ook onder onze jonge mensen. Onze kinderen. Onze kleinkinderen. Bouw u de ruïne van Sion. De muren van Jeruzalem op. En laten onze ogen op u gericht zijn. We bidden het in de genade van de vergevende liefde van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, gemeente, zingen we samen het eerste en het zesde vers. Psalm 68, vers 1 en vers 6. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Het eerste en ook het zesde vers van deze 68e psalm. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 3, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Derde psalm, tweede vers. Geliefde gemeente, het was in de jaren dat wij in Canada woonden en werkten. Een van mijn ouderlingen belde op. Hij was diep bewogen, kennelijk. Dominee, ik ben net in het ziekenhuis geweest en ik heb de laatste tijd veel last van mijn ogen. De huisarts zei, nou het zal wel niks ernstig zijn, maar ga toch maar even hoger op. En nu komen we terug. En nu blijk ik een hele ernstige ziekte te hebben. De dokter heeft gezegd, het kan nog 3 dagen duren. Misschien nog 1 jaar. Maar dan ben je helemaal blind. En kom. Ik erheen. En we hebben veel gepraat. En allebei gehuild. Want hij was een bewogen mens. Wiens hart de Heere al vroeg gebroken had. Aan het eind zei ik, en nou je dit weet, wat ga je dan doen? Hij zegt, veel de Bijbel lezen. En goed naar mijn vrouw en naar mijn kinderen en kleinkinderen kijken. Hij zegt, maar over 1 ding moet ik niet in te zitten. Ook als ik blind zou worden, kan ik toch zeggen, mijn ogen zijn op u. Een week later was het zover. Blind. Hij heeft nooit meer gezien. En toch. Mijn oog is op u. Zo zijn ze laatste jaren geweest. En daar gaat het over in de tekst. Want dat is het diepste woord uit het gebed van Jozefat. Onze ogen zijn op u. 3 gedachten. U kunt ze in de tekst terugvinden. Omdat u recht doet. Want het begin van de tekst zegt, o onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen. In de tweede plaats, omdat u macht hebt. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat we doen zullen. En tenslotte, omdat u genadig bent. Want dat is de kern van onze ogen zijn op u. Dus onze ogen zijn op u, omdat u recht doet, omdat u macht hebt en omdat u genadig bent. Eenvoudige geschiedenis lijkt het. Het wordt hier in het boek van de Kronieken vrij uitvoerig verteld. Het gaat over de godvrezende koning Jozefat, een van de nazaten van koning David, die koning was over het kleine koninkrijk, het mini-staatje, zouden wij vandaag zeggen, Juda. 2 stammen, klein gebied rondom Jeruzalem, en dat was het dan wel. Het telde in de volkenwereld van toen totaal niet mee. Maar Jozefat was een van de weinige koningen van Juda die de Heere vreesde. Zo staat hij te boek in de boeken van de koningen en in de boeken van de kronieken. Alleen, Jozua was dan wel een godvrezend koning. En hij was dan wel een nazaat van David. Maar hij was ook een zondig mens. Want als u wat terugbladert in dit gedeelte van het boek van de Kronieken, dan ziet u dat Jozefat op een gegeven ogenblik een verbond sluit met de goddeloze koning Achab van het tienstammenrijk wat in het noorden lag rondom Samaria. En dat hij, ondanks dat hij gewaarschuwd was door een profeet van de Heere, toch samen met Achab optrekt tegen de Syriërs en bijna omgekomen is in die strijd. En door de profeet is hij zwaar tot de orde geroepen. Waarom hebt gij u verbonden met die goddeloze koning? Nee, de Bijbel is volstrekt eerlijk, gemeente. Ze tekent de zonde ook van Gods liefste knechten en Gods liefste kinderen eerlijk. Maar kennelijk heeft Jozefat toch door heel die geschiedenis heen het een en ander geleerd. En een van de dingen die hij geleerd heeft is dit, dat hij toen uit liefde tot de Heere in zijn dienst begonnen is met de herbouw van de tempel, die prachtige tempel van Salomo, die er al zoveel jaren stond, die aan een vernieuwing toe was, er werd zelfs een nieuwe voorhof gebouwd. En dat is nog maar net gebeurd, of hij krijgt bericht van spionnen waarschijnlijk, dat er groot onheil op handen is. Houdt u dat even vast. Jozefat, die na een periode van wankelen en van zondigen weer terug is bij de Heere, zouden we zeggen, die de tempel van de Heere gebouwd heeft en het werk van de Heere voortzet, ja, dan komt er altijd wat op af. De duivel zit op zulke momenten nooit stil. En hij gebruikt natuurlijk allerlei middelen. Toen de middelen van vijanden. De volken van de Ammonieten en van de Moabieten hebben zich verenigd samen met een aantal kleinere stammen die op het gebergte van Seir wonen. En dan moet u denken, Moab en Ammon liggen aan de oostkant van de Dode Zee en nog een beetje naar beneden. Daar was het. Ze hebben zich verbonden en zijn onder de Dode Zee door naar het noorden getrokken. En komen bij de oase van Engedi. Engedi zeggen wij meestal. Engedi, die oase waar David ooit in de spelonken gehuisvest heeft in de tijd dat hij vervolgd werd door Saul. Daar zijn ze. En blijkbaar zijn ze in het geheim aan het voorbereidingen treffen geweest voor die strijd. Niemand wist ervan, maar die verbonden volken zijn op weg naar Jeruzalem. En één, hoogstens twee dagen, en ze zullen er gekomen zijn. Jozefat hoort het. Dreiging vanuit het zuiden. Vijandige volk. Moab, Ammon. Ze hebben Israël al tegengestaan in de tijd dat het volk door de woestijn trok en het beloofde land in bezit zou nemen. En nu hernieuwen ze hun vijandschap. Wat doet Jozefat? Nou, wij zouden zeggen, hij ontbiedt al zijn voornaamste adviseurs, dat doen staatshoofden tegenwoordig natuurlijk, en dat deden ze in die tijd ook wel. Hij vaardigt een gebod uit van dienstplicht en roept alle reservisten van het leger op. Maar dat lezen we niet. Hij treft niet de maatregelen die wij van een koning zouden verwachten. Want, ik zeg dat tussen haakjes, maar soms zijn zinnen tussen haakjes wel erg belangrijk. Hij vreesde de Heere. En dan doe je soms dingen die voor het verstand, het nuchtere, analyserende verstand van mensen, tegen alle verwachtingen ingaan. Geen legers. Hij organiseert een bidstop. Hij zendt boden het land rond en hij zegt, die en die dag, heel dichtbij natuurlijk, binnen 1 of 2 dagen zal dat geweest zijn, Kom alsjeblieft naar Jeruzalem en laat ons bidden tot de Heere in deze noodsituatie. En dan moeten we er goed op letten, gemeente, dat Jozua bidt. En dat dat allereerst getuigt van diepe ootmoed. Hij komt niet voor de Heere met allerlei rechten. Hij zegt niet, Heere, wij zijn toch uw volk? Hij zegt ook niet, Heere, wij zijn toch nog het enige plekje grond in deze grote wijde wereld waar uw naam wordt aangeroepen? Hij buigt. Ja, maar zegt u misschien, als ik dit gebed lees en vooral de tekst die u noemde, dan heeft hij toch wel rechten? Dat staat er toch in het 20e vers. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Nou, dat lees je toch zo, als je het eerlijk leest. Heren, wij hebben er toch recht op dat u aan onze kant staat? God met ons. Ja, maar dat is niet zo eenvoudig als u denkt, wanneer u zulke woorden zegt. Zult gij geen recht doen? Betekent dat dan dat Jozef wat rechten heeft, die hij voor de Heere kan laten gelden? Wij zeggen het toch vaak, en dominees zeggen het in hun gebed op de kansel nogal eens, dat wij geen enkel recht hebben. En misschien zeggen we daarbij, en zegt u dat ook nu in gedachten, zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Ja, dat is duidelijk de waarheid van de schrift, gemeente. En ik hoop dat u het beseft en dat wij het samen beseffen. Als God recht zou doen naar zijn heilig, onkreukbaar recht, dan moet hij iedere zondaar verdelgen. U en jou en mij. Zo gij in het recht wilt treden. Misschien kent u dat in uw eigen leven. Toen u voor het eerst uw zonde ging zien voor God. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Of ook als u genade kennen mag, dat nog wel eens een keer terugkomt hoor. Want de Heere werkt met zijn woord en geest erop aan dat zijn kinderen zich steeds dieper gaan verootmoedigen. En steeds kleiner worden in eigen ogen. En dat heeft Jozef wat kennelijk, als u dit gebed eerlijk leest, ook van de Heere geleerd. Ja, maar zegt u, wat bedoelt hij dan wanneer hij toch zegt, als hij geen rechten voor God heeft? Als hij vanwege zijn zonde en vanwege de zonde van het volk voor de Heere niet kan bestaan, wat bedoelt hij dan? Zult gij onze God geen recht doen? Let u even op dat kleine woordje. Bijbellezen is letten op de kleine woordjes. Onze God, onze God. Dan spreekt hij verbondstaal. Hij roept God aan en pleit op het feit dat God vroeger, lang geleden met Abraham, en het is bevestigd in het leven van Isaac en Jacob en bevestigd op de Sinaï, dat God gezegd heeft, ik, God, de Heere, de schepper van hemel en aarde, wil uit genade uw God zijn. God was door genade de God van het volk van het verbond geworden. En Jozef had mocht het door genade ook heel persoonlijk weten. Door bekering en geloof. Onze God. Mijn God. En als je dat mag weten. En als God in zijn verbondsgenade op dat volk van Israël neerziet. Dan mag je de Heere aan zijn woord houden. Bestaat u dat geheim? Ik hoor het tegenwoordig niet zoveel meer. dat we God aan zijn woord mogen houden. Heere, u hebt het toch zelf beloofd? U hebt toch beloofd, toen u het verbond sloot met Abraham, Isaac en Jacob, dat u onze God wilde zijn. En wij hebben het verzondigd. Dat is duidelijk in het gebed van Jozefat. Wij hebben niet gehandeld zoals we hadden moeten handelen, maar denk aan uw verbond. Er is nog iets. En dat is een prachtige lijn in het hele gebed van Jozefat. Hij herinnert God niet alleen aan het feit dat hij de God van het verbond is, die van zijn verbondswoorden en van zijn verbondsbeloften niet afstand kan nemen, maar hij herinnert ook aan dat ontroerende moment. U moet het thuis maar eens nalezen. Bijvoorbeeld in 1 Koningen 8. Dat die tempel die Jozefat vernield heeft, dat die ooit is ingewijd door koning Salomo, en dat toen koning Salomo naar de tempel gekomen is en ook het volk opgeroepen heeft voor een biddag en een dankdag. En dat de koning toen voorging in het gebed. Dat is natuurlijk iets buitengewoons. Eigenlijk de taak van de priester. Maar op hoogtijdagen in de geschiedenis van Israël stond de koning op in de tempel en hij bad. Was dat een zegen? Als een land een biddende koning heeft en een biddende overheid heeft. Een overheid heeft die zoals dat in vroeger dagen wel gebeurd is. Een biddag uitschreef. Hoe was dat bij die ingebruikname van de tempel? Wel, dan staat Salomo daar en dan begint hij de Heere aan te roepen. En dan zegt hij, wat Jozef had eigenlijk een beetje hier herhaald. Zij hebben in uw land gewoond, dat volk van Israël toen het uit Egypte getrokken is. Zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, vers 9, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, dewijl uw naam in dit huis gebouwd is. Dat hebben ze van Salomo onder de bediening van de Heilige Geest geleerd. Die heeft het telkens gezegd, als Israël in nood is, als er hongersnood komt, als er overdadige hitte is, zodat het volk bezwijkt, als er pestilentie in het land is of oorlogen, hoor gij dan in het uide hemel de vaste plaats van uw troon en woning. Heere, doe ons recht, dat is allereerst. Wil u uw woord gedenken? Gedenk aan het woord gesproken tot ons. Vervolgens ook, u hebt toch beloofd dat wanneer wij tot u zouden naderen in dit huis, wat tot eer van uw naam gesticht is, dat u dan zou horen de plaats van het gebed. Ja, wat betekent dat nou voor ons? Want u zegt misschien, ja, wij hebben geen tempel meer. En de situatie waarin het volk van Israël verkeerde in de oud-testamentische tijd, dat is de onze niet meer? Nee, inderdaad. Wij hebben wel een koning. En die koning is ook hoge priester. En die koning is ook profeet. En die woont niet in een heiligdom wat met handen gemaakt is, maar het heiligdom in de hemel. En de hemel is het hemelse heiligdom. Daarvan was de tempel hier op aarde een afspiegeling. En hij bidt. Wat bidt hij? Heere, bewaar mijn kerk. Heere, vermeerder mijn kerk. Dat is in het kort de samenvatting van de beden van de grote hoge priester. En dan mag de kerk hier op aarde, u, die op het ogenblik aangevochten en bestreden in uw bank zit, of met de dienst meeluistert. zeggen, Heere, denk aan uw woord. Denk aan de beden van de grote hoge priester. Ik heb het niet verdiend en ik heb er niets van terechtgebracht. Dat zegt u toch ook. Maar denk aan uw verbond. Denk aan het werk van uw zoon. Denk aan het bloed wat gestort is. Denk aan de voorbeden in de hemel. Zult u ons dan geen recht doen? Zult u mij verloren zondaar dan verloren laten gaan? Terwijl het mij toch om u te doen is. Zult u dan mij, die uw liefde en genade gesmaakt hebt, en uit de ruisende kuil van duisternis opgetrokken bent en op de rots gesteld is, zult u mij in de eeuwige nacht verstoten? Doe mij recht, o mijn God. Nee, dat is geen verdiend recht. Want als God naar verdiensten met ons zou handelen, dan moeten we voor eeuwig omkomen. Maar doe mij recht naar uw genaderecht. Naar het recht van uw verbond. Naar de rechten die door Christus Jezus zijn verworven. Door zijn dood en bloedstorting zult gij geen recht doen. Dat is pleiten bidden. Dat je jezelf wegcijfert. Dat je zegt van jezelf, Heren, we zijn het niet waard dat u ooit nog naar ons om zou zien. Persoonlijk niet, als gemeente niet, als kerken niet, als land en volk niet. Maar willen we doen om het genaderecht, om de verdiensten van de Heere Jezus. Om de middelaar van het verbond, die alle beloften van het verbond met zijn dierbaar bloed heeft verzegeld. Want ja, het gaat wel verder, dat gebed. Jozefat zegt ook, in ons, zo lezen we, is geen kracht tegen deze grote menigte. Moab en Ammon waren op zichzelf genomen niet zulke grote machtige staten. Maar samen met de inwoners van Seir, Bedouinen die daar rondtrokken in het woestijngebied, was het toch een machtig leger. Dus heel letterlijk zegt hij, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Misschien dat een van zijn adviseurs wel gezegd heeft, ja maar koning Jozefat, we hebben toch nog een lijfwacht van u. En we hebben nog krachtige helden, ze zijn wel niet zo sterk als in de tijd van koning David, uw voorvader. Maar we hebben toch nog wel een leger. We kunnen het toch nog wel proberen. En als we met list en goede tactiek. Nee, zegt Jozefat. Bij ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Hij beleidt zijn machteloosheid voor God. En nou heel eerlijk. Dat hoort de Heere zo graag. En misschien ontbreekt het ons daaraan vandaag wel te veel dat we onze machteloosheid in ons persoonlijke leven allereerst inleven en voor God beleiden. Heren, wij weten het niet. We hebben het verzondigd. En in ons is geen kracht. Dat we, zoals een oud predikant in onze kerken vroeger wel zei, dat was in de tijd van de bewapening voor de Tweede Wereldoorlog. Dat we met onze gebroken geweertjes voor de Heere komen. Heere, we hebben geen geweren meer over. We hebben geen kracht meer over. We hebben geen wijsheid meer over. Wij weten het niet. In ons is geen kracht. Waarom niet? Omdat die vijanden zo machtig zijn. En dan trekken we de lijn meteen maar door. Want vijanden zijn er nog. Nee, wij hebben geen last meer van Moabieten en Ammonieten natuurlijk. Maar de geestelijke vijanden. Onze catechismus noemt dat in het slot de doodsvijanden. Dat betekent de vijanden die het op onze geestelijke dood voorzien hebben. Want acht u de tactieken van de duivel niet gering. De duivel is niet tevreden als mensen de kerk verlaten. Dat vindt hij heel goed. Maar niet tevreden. Want ze zouden nog terug kunnen keren. De duivel is niet tevreden wanneer we onbekeerd in de kerk zitten. Dat vindt hij goed. Maar hij is niet tevreden, want zomaar zou de pijl van het woord het hart kunnen raken. De duivel zoekt je ondergang. En het erge is, niet alleen de duivel. Dat denken de mensen soms. Je zoekt het zelf ook. Want die doodsvijanden, dat zijn de drie. Duivel, wereld en mijn eigen vlees. Mijn zonde, bijbels gezien, in het licht van de belijdenis gezien, dat is de grootste vijand van mijn zaligheid. En die macht woedt en woelt in ons leven. Als we onbekeerd zijn, maar die heeft ook nog heel veel macht. Als we de Here mogen vrezen, het vlees wat zich niet onderwerpt, zegt Paulus, aan de wet van God. En daarom de vraag. Ziet u het ook dat u geen macht hebt tegen de vijand? Als je onbekeerd bent, zie je dat je geen macht hebt om je eigen hart te verbreken. Om de zonde eronder te brengen. Om de strijd aan te binden waartoe je geroepen wordt. En als je de Here kennen mag, dan zie je toch steeds weer als je afdwaalt of struikelt. Of als je innerlijke leven zomaar voortkabbelt. De hemel trekt niet echt. En de hel verschrikt niet erg. Het gaat zo wel goed zonder oefeningen. Ja, dan gaat het niet goed. Dan hebben de vijanden het voor het zeggen. De duivel, de wereld en mijn eigen ik. En die duivel die heeft zoveel pijlen op zijn boog. Openlijke goddeloosheid, jazeker, maar ook vrome godsdienstigheid waar je genoeg aan hebt. Heere, verlos me van mijn vijanden. Laat me zien wat mijn vijanden zijn. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat we doen zullen. Weet u wat in kerk en theologie vandaag de dag zo'n groot kwaad is? Daar raak ik steeds meer van overtuigd. Dat wij het allemaal weten. Dat we precies weten hoe het moet. De ik vind religie. Ik vind dit, ik vind dat en ik. Oh. Wij weten niet wat we doen zullen. Ja, maar als je toch studeert en als je toch het woord onderzoekt, dan weet je toch wel wat, jazeker. En laten onze dominees en alle die met het woord bezig zijn, maar grondig onderzoek doen. Maar als je met al je studie nooit aan de grond komt voor God, nooit zegt, Heere, nou weet ik het niet meer. Geef licht in mijn leven. En leiding. En dan kun je God missen. En de grootste ramp voor de kerk is dominees en hoogleraren die God kunnen missen. Wij weten niet wat we doen zullen. In ons is geen kracht. Als dat echt beleefd wordt, dan is er hoop voor de kerk. En hoop voor de theologie. En wat zou het een wonder van genade zijn als we nou allemaal met die nood voor God zouden komen. Wij en onze kinderen, ziet u ze? Die Israëlieten staan met de kindertjes, de moeders met de kindertjes op de armen. Wij en onze kinderen. Heren, we kunnen niet zonder u. Niet buiten u. Wij niet, onze vrouwen, onze kinderen, onze mannen, onze kinderen, onze kleinkinderen niet. Want wij hebben geen kracht. Maar onze ogen zijn op u. Ja, wat betekent die uitdrukking? Je komt die meer in de Bijbel tegen. We zongen hem in die prachtige psalm aan het begin van de dienst. gelijk een knecht ziet op de hand van zijn heer. En gelijk het oog van een dienstmeisje of een slavin geslagen is op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God. Totdat hij ons genadig zijn. Ja, zo'n dienstmeisje dat kijkt naar haar vrouw om leiding te ontvangen. Die vrouw vertelt haar wat ze moet doen. Dat is ook een aspect. Ze is afhankelijk van die vrouw. En de dienaar van zijn Heer. Maar het belangrijkste is in geestelijk opzicht, zegt Psalm 123, onze ogen zijn op u, totdat u ons genadig zijn. Die dichter, en datzelfde geldt van Jozua in dit gebed, die kon niet wachten totdat God hem genadig zou zijn. En dat is in het geestelijke leven een heel belangrijk punt, gemeente. Als een zondaar de genade van de Heere zoekt, en zoek behouden te worden door het bloed van het kruis, dan komt er een tijd of een moment dat hij zegt, Heere, haast u tot mijn hulp. Ik kan niet zonder u. En er kunnen momenten van strijd zijn in het geestelijke leven, dat er een heilig dringen, aandringen op God is. Heere, wie heb ik buiten u? Immers niet één. Zie op mij in gunst van boven. Kennen we het in ons leven? En dan mogen we het in het licht van het Nieuwe Testament ook nog zo zeggen. Onze ogen zijn op u. Ja, dat zei Israël van de grote God van het verbond. Jehovah, Yahweh, de grote ik ben die ik ben. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Maar die God heeft zich geopenbaard in de komst van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En in Christus Jezus heeft hij zijn hart geopend. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de Heere Jezus. Maar de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Uitgelegd wat er in het hart van de Vader leeft. En daarom mag je het zo zeggen, als je onze tekst leest in het licht van het Nieuwe Testament. Onze ogen zijn op u, Heere Jezus Christus. Zo zegt de apostel het in de brief aan de Hebreeën. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Want in hem is kracht. En in hem is genade. Hij heeft de bittere pers van het lijden. De bittere pers van de Godverlatenheid. Tot het einde toe doorstaan. Hij heeft beseft. Zoals geen mens het hier op aarde ooit beseffen zal en kan. Wat het betekent. Dat God zijn toorn uitgiet over de zonde. Dieper dan een mens dat ooit kan zien of beleven, heeft hij het ondergaan. Waarom? Om door zijn zwakheid, als de krachtige Zoon van God, op te staan uit de dood, die nu heerst in de hemel. En alle macht heeft in hemel en op aarde. Die macht van Christus, die heeft hij verworven door zijn dierbaar bloed. En nu is hij machtig om te helpen. En wat betekent dat? Dat als je omringd wordt door weet ik wat voor vijanden ook. Door de vijanden van zonde en schuld. Door de vijanden van aanvechting. Door de vijanden van de boze. Ik heb alle macht. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal mijn harde hart gebroken worden? Hoe zal ik het geloof ontvangen om oprecht in de Heere te geloven? Mij is gegeven alle macht. En tegen die macht zijn de doodsvijanden niet bestand. De duivel niet. Die is op Golgotha verslagen. De wereld niet. Die heeft hij overwonnen. En zelfs mijn eigen zonde niet. Die kan tegen de macht van Christus, met alle eerbied gezegd, niet op. En daarom is het zo van betekenis, gemeente, dat wij biddend met Jozua pleiten. U die alle macht hebt in hemel en op aarde, breek mijn harde hart. Breek het hart van die jongen van me. Die niet wil luisteren naar uw woord. Die misschien wel helemaal afgedwaald is. Breek het hart van mijn oude moeder die niet ontvankelijk is voor de schriften, ook al heeft ze een kerkbank versleten. Breek het hart van allen die wegdwalen en de waarheid van u vaarwel zeggen. Geef een geestelijk ontwaken, want u hebt toch alle macht. Maar niet alleen dat. Jezus Christus heeft niet alleen alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft ook alle genade. Want het begin van het Johannesevangelie zegt het niet voor niets. Dat als Jezus komt naar deze wereld, het woord dat vlees geworden is. Dan schrijft de apostel Johannes op dat wij uit hem ontvangen zouden genade voor genade. Dat wil zeggen, hij schenkt genade en als hij genade geschonken heeft, dan schenkt hij nog opnieuw genade. En weer opnieuw genade. Dan schenkt hij genade van schuldvergeving, genade van reiniging, genade van opening van blinde zielsogen, genade van kracht, genade van volharding, genade voor genade. Begrijpt u het nu? Waarom Johannes dat zegt. Maar onze ogen zijn op u. Ja, dan bedoelt hij wel op u alleen. Want Israël had ook wel eens gekeken naar andere goden. En Jozef had wist het uit eigen pijnlijke ervaring dat hij een collega had in dat tienstammenrijk. Agab was zijn naam. Hij was nu al overleden, die Agab. Maar die hem verleidde om ook de afgoden te gaan dienen. Want reken maar dat er van dat hof van Agab en Jezebel een zuigkracht uitging in die dagen. Maar soms moet je door de beproevingen heen alleen leren op hem te zien. Dat alle andere goden en kleine godjes uit je leven worden weggekapt. En dat je niets anders overhoudt dan toch op u. Zie mijn schreiende ogen. Heere, zie mij aan. In uw gunst. En wie zo tot een vlucht? Beleidend dat er aan onze kant geen rechten zijn. Pleitend op het genaderecht van de Heere Jezus Christus alleen. Die krijgt antwoord. En dan laat de Heere soms zien dat de strijd van hem is. Sta stil. Lezen we in het slot van de schriftlezing. En ziet het heil des Heren. Heil betekent in de Bijbel soms gewoon redding. Redding van de vijanden. Dat betekent het hier. Maar het heeft altijd wel een diepere lading in de Bijbel. Het betekent ook verlossing. Het betekent ook zaligheid, behoud. Sta stil. En zie op het heil des Heren. En als je dat in het geloof gaat zien, heb je het ontdekt. Want dat is een wonder. Dan ga je ook ontdekken dat heil, die genade, die zaligheid die bij God te vinden is, dat is helemaal Gods werk. Er komt geen spaan, geen nagelschrap van mij bij. En als het goed is, word je daar steeds blijer van. Heren, er kan niks bij van mij. Het zou ook onmogelijk zijn dat er iets van mij bij zou moeten, maar het hoeft ook niet. Gode zij dank, het is genade alleen. En op die genade slaat Jozefat uit naam van zijn volk zijn ogen. En hij verwacht het van hem. En wat heeft God gedaan? Hij heeft gezorgd. En dat onderstreept het. Dat het werk van heil en genade volstrekt en volkomen Gods werk is. Hij hoeft er uiteindelijk helemaal niets aan te doen. Die vijanden die zich met elkaar verbonden hebben, dat blijkt maar een heel flinterdun verbondje te zijn. Ze beginnen ruzie te krijgen onderweg. En ze slachten elkaar af. En Israël hoeft alleen maar de buit te gaan halen. 3 dagen lang. Niet te geloven, nee. De buit van het overwonnen land, zullen we, viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet mee uitgetogen. Ja, dan krijg je wat je niet verdient. En er is elk geschenk van God, elk geschenk van die gezegende Heere Jezus Christus, genade. Genade alleen. En daarom is de grote les van deze geschiedenis deze. Wat is nodig? Om persoonlijk te bidden. Telkens weer. Vooral in de stilte onze eigen geestelijke nood voor de Heere neer te leggen. Wat is het ook nodig? Dat we samenkomen in dienst. Om samen te bidden. Maar laten we dan alsjeblieft niet komen met de ik vind en ik denk en ik wil religie van vandaag. Laten we dan komen met in ons is geen kracht. Wij weten niet wat we doen willen, maar onze ogen zijn op u. Want van u is de kracht en het koninkrijk en de heerlijkheid. Ik denk aan die oude broeder die blind geworden is, waarover ik het had in het begin. We zijn ooit in de jaren 90 nog een keer als gezin terug geweest met z'n allen. Hij leefde nog, maar hij was heel zwak. Zijn geest was ook vertroebeld geraakt door de ouderdom. Nog 1 keer bezocht. En dat is het laatste geweest, want een paar dagen later overleed hij. En ik mocht hem begraven, omdat ik toch in het land was. Dat hebben we als familie en ook persoonlijk als een besturing gezien. En toen zei zijn vrouw tegen me na de begrafenis: nu ziet hij op hem. Nu ziet hij wie hij is. Toen ging in vervulling. Ten volle. Maar onze ogen zijn op u. Zalig de mens die daar iets van kent. Dan komt het eeuwig goed. Amen. met dankzegging en gebed. Dank u, Heere, dat u uw woord geeft. Dat we als gemeente 2 keer samen mochten komen en dat uw woord bediend mocht worden. En dat ik zelf 3 keer heb mogen voorgaan deze zondag. U maakt de dingen wel. Op uw tijd en op uw wijze. Zo is het altijd. En zo is het ook alleen maar goed. Heere, wil u het woord zegenen. Het is in alle gebrek gebracht, dat weten we. Maar wil u het zo zegenen dat wij die gebedsgestalte van Jozefat ook persoonlijk leren kennen. Smeken om genade. Belijden van machteloosheid. Maar toch pleit de Heere, doe recht, niet het verdiende. Maar het recht van de genade van de Heere Jezus Christus. De trouw van uw genadeverbond. En wil zo op ons neer. Ieder van ons, maar ook als gemeente. Wil u deze week die we samen begonnen in uw huis met ons meegaan. Sterk ons bij het werk. Of als we vakantie hebben, of misschien nog wel met vakantie gaan. Wil u ook dan bij ons zijn, want we mogen ook rusten van de vele spanningen van het leven en van het werk in onze tijd. Wil u met de kinderen zijn die nog vrij van school zijn? Geef, Heere, dat wat we ook doen en waar we ook zijn, dat dat ons gebed is. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God. Vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. Want in dat effen land leren we op u zien. Op u zijn onze ogen. Laat dat ook van de week zo mogen zijn. Dat bidden we van u. In ootmoed, maar ook in dankzegging. Om Jezus wil. Amen. 118, het 7e vers is onze slotzang, gemeente. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.